Ja, goedemorgen. Ik vind het leuk dat je er allemaal zijn. Allemaal door de sneeuw heen gekomen. Je leven geriskeerd om hier bij de brug te zijn vanochtend. Geweldig. Dat is ook een wonder. Morgan Freeman zoekt ook. We hebben een film van 50 minuten teruggeknipt naar 4. En dat betekent dat je heel veel informatie heel compact krijgt. Maar ook heel veel informatie mist. Dus ik probeer straks wat gaten in te vullen. Hij had het over wonderen. En daar wil ik het vanochtend ook over hebben. In het laatste deel van onze serie, The Story of God. De titel bij Morgan Freeman was anders dan onze titel. De titel bij National Geographic en ook op de DVD die je gewoon kan kopen of kan lenen van mij, was De Kracht van Wonderen. Dat is op zich een hele mooie titel. Maar voordat je kan hebben over wonderen, denk ik dat je in 2017 eerst moet hebben over of wonderen überhaupt wel bestaan vandaag de dag. Je kan het wel hebben over de kracht van wonderen, maar ja, wat is een wonder eigenlijk? Onze titel is net wat anders. We hebben gezegd, wat is onze titel eigenlijk? Dat is een hele goede vraag. Onze titel was, bestaan wonderen vandaag de dag nog? Dat is denk ik een vraag waar veel mensen mee rondlopen. Sommige mensen zien een wonder op iedere hoek van de straat. En andere mensen die zeggen, ja, dat was ooit, of dat waren verhalen of fantasieën uit het verleden. Maar die zijn niet meer voor nu. Ik ben heel benieuwd wat jouw vraag is. Je komt hier naartoe vandaag. Je weet misschien dat dit de titel is. We gaan het over wonderen hebben. En met welke vraag jij komt hier vanochtend. Wat je ziet, heel duidelijk in het filmpje, is dat het antwoord op die vraag, wat zijn wonderen, heel erg afhangt van met wie je praat. Als je met de statisticus praat, die zegt, ja, wonderen, je noemt wel van alles een wonder, maar het is gewoon kans. Gewoon maar een keer met een muntje op. Of kijk maar eens naar de kaarten. De boeddhist heeft een heel ander antwoord. In het filmpje gaat hij ook op bezoek bij een Joods gezin. Die hebben ook een heel andere antwoorden. En dat geldt ook voor mij. Ik denk als je hier gekomen bent om te horen wat ik van wonderen vind, dat je ook weer een ander verhaal krijgt. En ik denk dat het niet erg is. Maar daarom is het ook heel belangrijk, want mijn mening is ook maar één mening in de vele, om ook straks de Bijbel open te doen en te kijken wat er in de Bijbel staat over wonderen. Ik wil met jullie over 3 dingen hebben vanochtend. Dan weet je een beetje waar we zijn. De eerste is, wat is een wonder? De tweede is, wil ik wel hebben over een paar wonderen die in de Bijbel staan? En de derde vraag, de hamvraag, bestaan die wonderen die we lezen, zouden die vandaag de dag ook nog kunnen gebeuren? In 2017. En dan wil ik helemaal afsluiten straks met het allergrootste wonder in mijn leven, wat ook voor jullie zou kunnen zijn hier in Eindhoven in 2017. Wat is een wonder eigenlijk? Dat is mijn eerste punt. Weten jullie dat trouwens? Hebben jullie er wel eens over nagedacht wat een wonder is? Pieter noemde net al een aantal dingen. Wat een wonder is. Ik denk dat een wonder iets abnormaals is in je leven. Iets wat niet vaak voorkomt. Iets raars. Waar je eigenlijk helemaal perplex van staat. Versteld van, hey, gebeurt dit nou? Hoe kan dit? Tegen alles in wat je al weet over hoe de wereld werkt. En tegelijk iets waar je zelf heel weinig invloed over hebt. Iets. En meestal is trouwens een wonder iets heel positiefs. Hè? Als mensen op zoek zijn naar een wonder, zijn ze niet op zoek naar iets negatiefs. Ik stond gisteren in het Philipsstadion. En daar waren ook mensen aan het wachten op een wonder natuurlijk. Hè? Want PSV die moet Feyenoord gaan inhalen. Dat is best wel een gat. En ook Luc de Jong gisteren, die wilde die bal erin knallen. En dat is weer niet gelukt. Ik weet niet of dat een wonder is als hij dat kan. Maar ja, ze hebben in ieder geval wel gewonnen. Dat is wel een wonder. Wie ziet papa of mama? Zijn we met vader en moeders? Ja. Nou, als je vader, of, nou, zeker als vader kan ik misschien zeggen, denk moeder ook wel hoor. Als je kindje geboren wordt, en Pieter noemde het net al, hij zei iedere dag, denk nou, ik heb niet iedere dag een baby gelukkig, maar als je kindje geboren wordt en je houdt het in je handen, en dan maakt het mij niet uit of je in God gelooft of niet in God gelooft, maar dan kijk je daarna en dan de eerste wat eruit komt is, wauw, wat een wonder. Wat een wonder. En die baby op dat moment trouwens, als je nog geen vader of moeder bent, is helemaal nog niet zo knap. Hè? Ik weet niet of je wel eens een keer een baby die net geboren is, dat is zo'n frummeltje. Jip en Janneke noemde Jip het altijd een varkentje. Ja, ik snap dat hij dat zegt. Die pas een paar uur later is dat kindje een beetje rechtgetrokken en dan ziet het er heel lief uit, zoals op die foto hier. Was net geboren, maar toch, je staat er in je hand, met het kind in je handen. Ik heb het een paar keer mee mogen maken en het is echt een wonder. En je weet wel, je kan al heel rationeel erover gaan denken van ja, maar ik heb iets met mijn vrouw gedaan, een paar minuten en nou is dit... Ja, weet je, ik zat vroeger bij handvaardigheid en dan deed ik soms wel uren over een project, maar dat zag er niet zo mooi uit als wat we in een paar minuten samengemaakt hebben. Echt niet. Echt iets anders. Echt een wonder. Is er iemand verliefd geweest wel eens? En dat die andere persoon ook verliefd was op jou? Ja, hè, je zit op de voorste rij. Ik dacht, Gerben, die komt hier al een tijdje. Ik dacht, waarom komt die toch? Maar nu weet ik waarom die komt. Dat is geweldig, toch? Zo'n wonder dat je gevoelens hebt voor iemand en dat iemand anders dan datzelfde gevoel teruggeeft. Dat is een wonder. Daar zijn liedboeken, liedjes vol over geschreven. Gedichten worden erover geschreven. De wereld loopt ervan over. Iets anders, een bijna ongeluk. Mensen, als ik een bijna ongeluk gehad? Onze David, afgelopen donderdag of zo, denk ik, ik moet nog niet over dit soort dingen gaan preken, want er gebeurden dingen bij mij thuis. Maar David, die werd aangegrepen door een auto. Gewoon, die auto die reed, gelukkig raakte die de achterkant van zijn fiets. Maar een paar tellen eerder had hij onder die auto gelegen. En dan, wat zeggen we dan? Dan heeft hij een engeltje op zijn schouder, zeggen we dan wel eens. Hè? Van, hij heeft net geluk gehad. Is dat een wonder? Ik heb s'avonds wel God gedankt. Dat David niet onder die auto lag. Dat we niet ziekenhuis zaten, maar dat hij niet eens, ja, ik ben nog niet eens aangereden, en hij lag wel op de grond, maar dat hij ook niks aan over heeft gehouden. In het filmpje van Morgan Freeman op het einde zag je een wolkenkrabber heel kort en je zag een meneer die zo omhoog stond. Die meneer was glazenwasser. Is van de 47e verdieping naar beneden geknald met zijn karretje dat twee kabels braken. En hij staat er vandaag. Een wonder? Of stom geluk? Met 6 miljard mensen, kans berekenen. Nou, de kans dat je van een 47 verdieping hoog gebouw naar beneden valt, dat je dat, ja, ik weet het niet. En er zijn een heleboel mensen, misschien jij ook hier vanochtend, die heel sceptisch zijn. Je kan namelijk al die dingen die ik net noemde, kan je best natuurlijk verklaren. Of logisch, hè, ik ga erover nadenken. Eigenlijk zoals die meneer deed in het filmpje, die statisticus, die verklaarde het gewoon logisch. Ja, God kan wel iets doen, maar ik weet eigenlijk wel dat de kansen vrij groot zijn. De wet van de grote aantallen. De kans is heel klein, er is toch iemand die de loterij wint. Altijd. Daar hoop je ook voor, anders koop je geen kaartje. Een ander kind lag waarschijnlijk donderdag wel onder de auto, ergens op de wereld. Die van mij niet. De meeste kinderen komen veilig op school en er zijn een paar kinderen die dag die hetzelfde meemaken als David. Dat is kansberekening, dat gaat gewoon gebeuren. Maar dat dingen op een natuurlijke wijze gebeuren sluit niet uit dat God ermee bezig is. We hebben vorig jaar in de brug gekeken naar een serie die heet De Boer zoekt vrouw. En dan zagen we op een gegeven moment dat God ook niet door wonderen werkt, maar ook door situaties. In het verhaal komt een vrouw, Rut, die komt toevallig op een akker van toevallig een boer die toevallig weer een familielid is. En toevallig komt die boer er net aanrijden in zijn BMW. En toevallig worden ze dan verliefd op elkaar. En de Bijbel schrijft er iedere keer een woordje toeval tussen. Om ons te triggeren van, er is iets meer aan de hand dan alleen toeval. God kan gewoon door toeval heen werken. En de vraag bij natuurwetten, en als ik met mijn collega's heb over wonderen, is hoe je kijkt tegen de wereld. Hoe kijk je tegen de wereld aan? Is de wereld een gesloten doosje van natuurwetten, zwaartekracht en kan daar niks bovennatuurlijks gebeuren? Of zie je de wereld als een open doosje, waar God af en toe, als je dat wil, zou kunnen ingrijpen? Wat ik ontdekt heb de afgelopen week ook, in het lezen, ook van filosofen, is dat als jouw doosje gesloten is, als je denkt dat God niet kan ingrijpen, dan zou je ook geen wonderen zien. Dan ga je alles verklaren. Ga je alles verklaren op een natuurlijke manier. Als iemand dan zegt, Jezus liep op water, dan ga je proberen van, nou, hoe deed hij dan? En dan ga je allemaal goochelaars erbij die ook over water kunnen lopen. En vanochtend kan ik jullie niet ervan overtuigen. Dat is ook de frustratie hier vanochtend. Ik kan wel heel veel gaan vertellen over wonderen. Maar als je hier zit en je sluit bij voorbaat wonderen uit, dan is er niks wat ik kan zeggen of niks wat ik kan doen. En ik denk zelfs niks wat God kan doen op dit moment. Om jou ervan te overtuigen dat wonderen wel bestaan. Als je daarvoor gesloten voor bent, dan, ja, als je wonderen niet kunnen bestaan, dan zul je ze ook niet zien. De filosoof die ik gelezen heb, Spinoza, David Hume, die die hebben hele redenaties waarom wonderen niet kunnen. Die moet je eens een keer volgen. Het zijn allemaal brokredeneringen. Het zijn allemaal cirkelredeneringen. Want ze gaan ervan uit dat ze niet bestaan. En dan komen ze uiteindelijk tot conclusie. En dus bestaan ze niet. Ik ga jullie daar niet mee vermoeien vanochtend. Maar het zijn cirkelredeneringen. En ik hoop vanochtend dat je er wel voor open staat. Wel voor open staat. Voor de mogelijkheid van wonderen. Dat je verwonderd mag zijn over de kleine dingen in het leven juist. De sneeuw van vanochtend. Ik deed vanochtend mijn raam open. Ik denk, wauw, gisteren was ik helemaal depri toen ik naar buiten keek. Maar nu, met die sneeuw en het is in één keer, het hele land is veranderd. Dat je er bent vandaag. Dat je geliefd bent. Over de schoonheid van de schepping. De Bijbel zegt, ieder volmaakt geschenk komt van God. Alles wat mooi is, is een geschenk van God. Ook al zie je dat misschien niet meteen als wonder. Nou, de Bijbel staat vol met wonderen. Bovennatuurlijke wonderen. Niet iemand die toevallig verliefd wordt, maar echte dingen die je niet kan, die echt niet kunnen gewoon. De Bijbel begint met een wonder. God schiep de hemel en aarde door te spreken. Dan denk je, dat kan helemaal niet. Er kan niet niks of iets uit niks ontstaan. Daar hebben we het een paar weken geleden over gehad. Als dat trouwens waar is, is de rest makkelijk. Als hij dat kan, dan is de rest in een heel stuk makkelijker. We zien in de Bijbel Mozes die het volk Israël door de woestijn moet leiden. Plagen die komen op de Egyptenaar. Misschien heb je de tekenfilm gezien. De zee die in tweeën splijt. Dat kan helemaal niet. Dan kan je natuurlijk allemaal weer theorie gaan bijhalen van winden en van eb en vloed en weet ik wat. Maar het verhaal is dat God het deed. Als ze verder in de Bijbel komen, komen iemand tegen die een paar nachten in een vis heeft gelogeerd. Ja, ook daar is heel... Onwaarschijnlijk. Daar gaan we de volgende serie over hebben. En Jezus, ik denk dat daar wordt heel veel over gesproken natuurlijk in de Bijbel. Jezus die op het water loopt, die zieken geneest. Die uit de maagd geboren is en met kerst over stilgestaan. Mensen die uit de dood laten opstaan. Dat kan niet, dood is dood, dat wisten de mensen vroeger ook wel. Die uiteindelijk zelf sterft aan een kruis. En weer opstaat uit de dood. Iets wat we vieren met Pasen. Pagina na pagina, je kan bijna geen pagina pakken daar. Maar het gaat over dingen die tegen ons gevoel ingaan van wat normaal is, wat kan. Jezus deed zoveel wonderen zelfs, dat zijn vriend Johannes, op het einde van een biografie die hij over Jezus geschreven heeft, zegt dat er nog zoveel andere wonderen zijn, maar dat hij het genoeg heeft opgeschreven om voor ons om te geloven. De laatste zin in je programma. In die Bijbeltekst, daar staat hij. Eigenlijk was het een heel bijzondere tijd. En ik denk wel eens, wauw, wat zou het toch gaaf zijn als ik 2000 jaar, als ik nou in een tijdmachine kon stappen. En dat ik dan uit kon stappen in dat jaar 30 of zo, dat Jezus rondliep. En dan kon ik die dingen met mijn eigen ogen zien. Want dan geloof ik ze wel. Als ik ze zelf zie, dan geloof ik wel. Maar misschien waren die mensen van toen, die waren nog een beetje dom, denken we wel eens. He, wij zijn veel slimmer natuurlijk in 2017, denken we. Ik denk niet dat het waar is, maar... Maar dan kan ik in ieder geval die mensen uitzetten en dan kan ik daar zelf naartoe gaan en zelf gaan kijken. Als ik een wonder meemaak, dan geloof ik het wel. Denken we. Peter Schelen, ik weet niet of je hem kent, die heeft in de jaren 90 een heel aantal leuke filmpjes gemaakt voor de EO. En dan ging hij in Eindhoven staan, met de camera erbij, en dan ging hij mensen allemaal vragen stellen. En een van die vragen was deze vraag aan mensen. Als je een wonder ziet, geloof je dan? Nou, de meeste jongeren zeggen ja. Als je een wonder ziet, dan geloof ik het wel. En dan had hij het altijd een gesprek, maakte hij zo... Dat hij zei, nou stel je voor dat deze lantaarnpaal nou plotseling omvalt. Geloof je dan? Ja, dan geloof ik wel. Maar die lantaarnpaal had hij dan natuurlijk zelf neergezet met een of andere kastje. Ik weet niet hoe het precies werkte. Maar boing, die lantaarnpaal viel natuurlijk meteen om. En de jongeren schrikken zich in ongeluk. Want ze hadden net gezegd dat als die lantaarnpaal omviel, dan geloofden ze wel. Uiteindelijk hielp dat natuurlijk niet. Maar het was geweldig om die uitdrukking te zien op die gezichten van die mensen die hij net had geïnterviewd. Als je in een wonder ziet, geloof je er dan? Ja, boem. En nu, wat moet ik er nu mee? Vaak toch merk ik bij mezelf ook, als ik iets bijzonders meemaak, dat ik niet meteen overtuigd ben. Dat ik niet meteen geloof. Ik heb het persoonlijk mee mogen maken met mensen waarvoor we gebeden hebben. En wij geloven dat als we voor mensen bidden, dat God dingen kan doen. Die genezen zijn. En uiteindelijk zeggen, ja weet je, was wel sterk van mij hè, dat ik daar doorheen geworsteld heb. Ze maken iets mee. Maar ze zien het wonder niet. Of ze willen misschien helemaal niks van God weten. Dat zien we ook vandaag terug. Ik ga even een kort verhaal lezen. Een heel bekend verhaal uit de Bijbel. Waar je datzelfde principe ziet. Dat mensen met hun neus op een wonder staan. En het toch niet geloven. Het is een heel bekend verhaal. Jezus loopt rond, er volgen ze allemaal mensen, ze volgen hem. En iedereen wil meemaken wat hij allemaal doet. En het eten is op. En Jezus die deelt 5 broden en een paar vissen uit aan iedereen. En iedereen heeft uiteindelijk genoeg. En er is zelfs nog heel veel over. Dat kan natuurlijk niet. Mijn zoon zegt al, ja, heel veel kleine stukjes. Ja, dat klopt, maar daarmee kan je niet uiteindelijk die 5 of die 12 manden vullen. Er staat dit. Een grote menigte volgde Jezus, omdat ze zijn tekenen zagen, zijn wonderen, die hij deed aan de zieken. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld zou komen. Ze zijn overtuigd, ze zijn helemaal onder de indruk, Jezus loopt daar rond, hij geneest zieken, dat kan helemaal niet. Konden ze ook niet ontkennen. En ze wilden dat zelf ook kunnen. Dus ze zeiden tegen hem, wat moeten wij doen omdat wij de werken van God mogen verrichten? Dat is natuurlijk gaaf. Als jij de grond kon lopen en hier naar het Katrina ziekenhuis kon lopen en iedereen beter kon maken. Dat zou fijn zijn. Van de week was het Katrina ziekenhuis dicht omdat het te veel mensen het ziekenhuis in kwamen. Nou, dat is een oproep mogen zijn aan de kerk. En dan gaan we daar naartoe. En dan weet ik wat. Dan doen we wat hocus pocus. En dan is iedereen beter. En dan is het ziekenhuis weer leeg. Wat kunnen wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen. Dit is het werk van God. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. En gaat het om. Dat wilden ze helemaal niet weten. Ze zeiden tegen hem, welk teken doet u dan? Opdat wij het zien en u geloven. Dat is een hele rare vraag. Ze hebben net 2 dingen gezien. Ze hebben gezien dat hij net zieke genas. En ze hebben net gegeten. Ze hebben hun buik vol. En ze vragen, welk teken doet u dan? Wat voor werk verricht u? Er blijven 12 man. Er staan er nog 12 mannen in de hoek met eten. En ze vragen om een teken. Ze twijfelen aan alles wat ze net gezien hebben. Ik denk dat wij dat vaak ook doen. En uiteindelijk gaan ze zelfs aan hem twijfelen. Iets verder staat er, ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Dus ze gaan in een heel klein stukje van, oh wauw, Jezus, die wonderen die zijn geweldig, u bent de profeet. Naar, hey, je bent toch gewoon de zoon van Jozef en Maria die hier op de hoek wonen? Ja, doe eens even normaal. We kennen je ouders. En ze gaan weg. Allemaal. Wel met volle maag, hè? Ze hebben goed gegeten, maar ze gaan weg. En er blijven nog een paar over, en dat is een hele grappige reactie die Jezus dan geeft. Vanaf toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Dus de Jezus' kerk liep op dat moment even leeg. En er blijven de 12 over, en dan zegt hij tegen de 12, wilt u nu ook weggaan? Geweldig, ik vind het geweldig. Wil je nu ook weggaan? Maar Petrus zei, Heer, naar wie zouden wij moeten gaan? Naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend u de Christus bent, de Zoon van de levende God. En dat was precies wat Jezus zei. Dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft, in Jezus. Wat voor mij heel duidelijk is als ik zo'n stuk lees, is dat de wonderen die Jezus deed niet het doel waren. Het was niet het doel om heel veel mensen te gaan genezen in Israël 2000 jaar geleden. Het was niet de bedoeling, het doel zeg maar, om allemaal mensen uit de dood te laten opstaan. Wonderen waren een middel waarmee Jezus kon laten zien wie hij was. Een manier waarop hij kon laten zien dat hij de Zoon van God was. En dat we door hem een relatie met God kunnen krijgen. De wonderen stonden allemaal in dat teken van geloven. Het doen van de wonderen was geen doel op zich. De mensen gingen naderhand gewoon dood. Lazarus stond op uit de dood, maar is daarna gewoon gestorven. Er is één wonder wat gebeurd is, daar ga ik straks over hebben. Waar ik volgens mij wel het doel was. En dan is de vraag, ja, dat gebeurde 2000 jaar geleden, maar zou dat vandaag ook nog gebeuren? Als je de Bijbel kijkt, zegt hij niet zoveel over 2017, moet ik eerlijk zeggen. Er staat niet veel in van in 2017 gebeurt nog dit en dat. Je ziet de Bijbel, er gebeuren periodes rond de schepping, een aantal profeten, rond het leven van Jezus. Dat er heel veel wonderen gebeuren, maar er zit ook heel veel gaten in, waar er weinig gebeurt. Of misschien waar weinig van opgeschreven is, waar misschien veel gebeurde, maar wat niet bewaard is. Sommige mensen denken dus dat wij misschien ook wel in zo'n periode wonen waar eigenlijk niks meer gebeurt. Ik geloof dat niet. Een kennis van mij, hij is best bekend, want hij komt ook wel eens op tv. Jurjen ten Brinkens woont in Amsterdam. Die heeft een aantal jaar geleden een proefschrift gedaan over moslims die christen werden. En zijn vraag was, ja, waarom worden moslims in landen waar geen Bijbel beschikbaar is, waar geen kerk op de hoek is, waar eigenlijk helemaal niemand naartoe mag reizen om te vertellen over Jezus. Hoe kan het dat die moslims op een dag wakker worden en zeggen, ik ga Jezus volgen? Want dat is opmerkelijk, als je nog nooit over Jezus gehoord hebt. En hij heeft onderzoek naar gedaan en daar blijkt dat 75% van de moslims in dat soort landen, die christen worden vanwege dromen die ze hebben. Die krijgen een opmerkelijke droom s'nachts. Die dromen s'nachts over Jezus. De dromen zijn heel uniek, ze zijn vrij verschillend, maar er zitten allemaal dezelfde componenten in. Ze zeggen allemaal dat ze Jezus zien en hem herkennen. Dat Jezus tegen hen zegt dat hij niet dood is. Moslims geloven dat Jezus wel gestorven is. En dat ze niet bang hoeven te zijn. En dat hij spreekt over vrede. In dromen. Ik vind dat behoorlijk wonderlijk, dromen. Dat God door dromen tot mensen zou spreken. Wie zou zijn droom willen hebben? Ja, ik wel. Wie heeft wel eens van dat soort dromen gehad? Visioenen noemen het soms. Heeft iemand wel eens een droom gehad? Ja, er zijn mensen die dromen. Ik heb niet zo'n droom gehad. Ik heb wel eens een keer een visioen gehad. En dat wil ik even delen met jullie. Want dan weet je meteen hoe dat werkt. Als christenen, zei ik net, geloven wij dat God werkt. En we bidden ook tot God. We vragen God. En we zeggen, God, wat bent u geweldige God. Maar we vragen soms ook dingen aan hem. Heer, kunt u dit doen? Kunt u dat doen? En een aantal jaar geleden was een van mijn dochters haar knuffel kwijt. Klein beestje. Ja, weet je, dan moet je natuurlijk gewoon meteen als je, voor die mensen die nog geen ouders zijn, als je een knuffel krijgt bij je kind, koop er twee van. Zodat je altijd een reserve hebt. Die stinkt dan niet zo op dezelfde manier als die echte knuffel. Maar je kan hem wel verwisselen in geval van nood. En zet er een GPS-tracker in of zo. Stop een telefoon in, doe er iets in. Dat je hem nooit, want dit is een drama. Dit is altijd, als je weg wil, dan zijn knuffels kwijt. Tip, gratis. Maar oké, waar de knuffel dus kwijt? En gezocht en gezocht en kon hem nergens vinden. En weet je wat? Oh ja, we hadden God, hè? Die weet wel waar die knuffel is. Dus we gaan even bidden aan God en we gaan God vragen of hij wil laten zien waar die knuffel is. Nou, even bidden, weer die knuffel niet gevonden. Dus ik moest naar de wc op een gegeven moment, ik ga naar het toilet. En ik zit op het toilet en ik zie in één keer waar die knuffel ligt. Op haar kamer achter het gordijn, waar ik niet geweest was. Oh, dat is grappig, dus te snel doorspoelen. Wegwezen en daar lag hij. Hij lag achter het gordijn op haar kamer. Nou, geweldig, hè? Toch geweldig dat God dat op dat moment wilde doen. Ik vond het enorm frustrerend. Want waarom laat God mij nou een droom hebben over een knuffel? En waarom krijg je geen visioenen over de belangrijke dingen van het leven? Over de bruggen, of over dat ik met in het leven van mensen mag praten, of wat mijn doel van mijn leven is. Waarom krijg ik daar geen droom over? Waarom zegt God niet, ga dan doen, ga weg bij ASML, ik laat je de loterij winnen als je daar een kaartje, weet ik veel. Waarom zegt God dat niet tegen mij? En waarom kiest hij ervoor om op zo'n moment alleen maar over een simpel knuffeltje mij wel een visioen te laten? Mijn enige visioen dat ik ooit gehad heb. Die glazenwasser die je zag in het filmpje, die keek omhoog, die had diezelfde frustratie. De reden dat hij zijn val van 47 meter geen wonder durfde te noemen, was omdat zijn broertje ook in de bak zat. De glazenwasserbak. En die had het niet overleefd. En zijn enorme worsteling, dat merk je ook als je het filmpje kijkt, was waarom ik wel en hij niet. Wat heb ik gedaan, hè, was zijn vraag, dat ik dit wel verdien, dat hij het ook niet verdient. Maar wat dat ik wel en mijn broertje niet, had het niet andersom mogen zijn. Want hij liep nou rond met die schuldvraag. Gods antwoord, Gods wonder, is bijna nooit op de manier waarop wij het willen. Ik zie vaak wel God werken. Ik zie zijn hand erin. Ik weet vaak dat God bezig is. En dat geeft enorm veel hoop. Daar eindigt er morgen ook mee. Geeft enorm veel hoop om te bidden en te weten dat God iets zal doen. Maar ik zit heel vaak met de vraag, waarom op deze manier? Kan dat niet anders? Kan dat niet simpeler? Kan dat niet sneller? Ik had vandaag iemand willen uitnodigen, een vriendin van ons, die al twee keer zo oud is als de doktoren tegen haar gezegd hebben dat ze zou worden. Indrukwekkend verhaal. Maar voor haar was het toch veel makkelijker geweest als God haar gewoon genezen had. Ze is niet genezen. Ze leeft wel veel langer dan dat ze ooit tegen haar hebben durven zeggen. Het antwoord op de vraag waarom doet God dingen op de manier waarop hij doet, staat ook in de Bijbel. In het Oude Testament, in het boek van Jesaja, zegt God dit. Mijn gedachten, zegt God, zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Zo spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Kort de antwoord waarop God, waarom God dingen doet. De grote waaromvraag is I don't know. IDK. Zeggen we altijd op de app. I don't know. Ik weet het niet. God doet een wonder wanneer hij een wonder wil doen. En soms doet hij dat bij de een wel, de andere niet. Hij doet het altijd op zijn manier. En er zijn heel veel mensen die God daarop aanklagen. Heer, waarom doet u die? Er zijn ook heel veel mensen die God gaan verdedigen. Van ja, dus we gaan allemaal theorieën verzinnen waarom God het niet doet. Het zal wel aan jou liggen. Het zal aan jouw geloof liggen. Je gelooft niet hard genoeg. Je bidt niet hard genoeg. Je geeft niet genoeg geld aan ons. Dat soort termen hoor je wel eens. Dat is onzin. God doet dingen op zijn manier. We kunnen niet in zijn hoofd kijken. We kunnen hem niet begrijpen. We kunnen alleen geloven. God doet een wonder wanneer hij wil. Als er iemand op je afkomt en die zegt dat je harder moet geloven, harder moet werken, meer geld moet geven, ren dan weg. Zo werkt God. We mogen het hem vragen om wonderen. En ik denk, de meeste van jullie, als jullie over wonderen denken en je wil graag een wonder in je leven, dan gaat het vaak over ziekte van jezelf of van een geliefde. En we willen graag als brug om je heen staan. We willen graag daarvoor met je bidden. We willen graag kijken wat God gaat doen in je leven. Maar ik kan je daar geen garanties over geven. Ik ga je niet zeggen dat als je maar hard genoeg bidt, dat God je lichamelijk zal genezen. Ik denk dat er genoeg wonderen zijn. Dat is mijn conclusie. Die je kan zien als je ze wil zien. Ook vandaag de dag toch. Maar de belangrijkste in mijn leven, het grootste wonder, daar wil ik mee eindigen. De boeddhist in de film zei dat wat de wereld nodig heeft was liefde. Love, transformation en healing, zei hij. Liefde, verandering en genezing. Ik geloof dat Jezus daarvoor gekomen is. Voor liefde, voor verandering en voor genezing. Om te laten zien aan ons wat liefde echt is. Om ons diep van binnen te veranderen. En ons te genezen van ons echte probleem. Namelijk dat we niet op God gericht zijn. Dat is ons probleem. En dat we daardoor hem moeten missen in ons leven. Voor mij is het grootste wonder in mijn leven dat ik heb mogen geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat ik daardoor een relatie mag hebben met God, de Vader. En dat is ook de reden van de brug. Dat is de reden dat wij bestaan. Ik kan morgen, ben van harte welkom op de informatieavond, dan zal ik dit waarschijnlijk herhalen. Dat is de reden dat we de brug gestart zijn. Om mensen te vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood voor jou. In de hoop dat jij ook iets van dat wonder in je leven mag ervaren. Mensen 2000 jaar geleden wisten echt wel wat dood was. Misschien nog wel beter dan wij. Ik denk dat de maatschappij van toen veel dichter bij de dood stond dan wij. En zo waren er ook vrienden van Jezus die aan Thomas vertelden dat Jezus opgestaan was uit de dood. En Thomas geloofde dat natuurlijk niet. Er staat nooit iemand op uit de dood. Hij had hem gezien aan het kruis waar die bloedde en hij was dood. Ik wil eindigen met zijn reactie. Die staat ook in jullie in het programma. Staat die. Kan ik daar zo eens een keer door de rustig doorlezen. Thomas, een van de 12, die ook een andere naam had. Didymus, dat zal wel. Thomas is makkelijker. Was niet bij hen toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen zeiden tegen hem: we hebben de Heer gezien, we hebben Jezus gezien. Hij zei tegen hem: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie. En mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers. En mijn hand niet steek in zijn zij. Dan zal ik beslist niet geloven. Dit is iemand die heeft 3 jaar met Jezus rondgelopen. Hè? Dit is iemand die heeft alle wonderen gezien van Jezus. Heeft iemand die heeft gezien dat Jezus doden deed opstaan. Mensen deed genezen. Over water liep. En hij zegt: ik geloof er niks van. Dit is te moeilijk voor mij om te geloven. 8 dagen later waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen. En in één keer kwam Jezus. Terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Weer dat zinnetje wat hij ook in de droom tegen de moslims zei: vrede. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar geloof. Maar wees gelovig. Er staat niet dat Thomas het doet. Thomas antwoordt Jezus en zegt tegen hem: mijn Heer en mijn God. Wat heel opmerkelijk is. Als een Joods iemand tegen een mens. Zijn vriend Jezus zegt dat hij God is. En Jezus zegt tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. En dan eindigt Johannes zijn biografie met die zin die ik straks ook al zei. Jezus heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Jezus is gestorven aan een kruis. Voor jou, voor mij. Hij heeft al onze ellende, al onze pijn, al ons verdriet op zich genomen. En hij is ermee gestorven. Maar hij is ook weer opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Wat een wonder. Geloof jij dat? Geloof jij dat Jezus voor jou gestorven is? En is opgestaan? Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben. En toch zullen geloven. Als je het niet gelooft vanochtend, wat ik me goed voor kan stellen trouwens. Ik heb heel veel collega's die dat echt niet geloven. Dan heb ik een vraag voor je, want het is heel gemakkelijk te zeggen wat een verhaal houdt. Ik geloof het niet, mensen staan niet op uit de dood. Bewijs het maar. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te bewijzen. Maar de bewijslast ligt niet alleen bij mij. Dat zeg ik ook al tegen mijn collega's. Hoe verklaar jij de geschiedenis? Hoe verklaar jij dat de hele wereld op zijn kop staat, dat we nu nog in 2017 na Christus leven? Hoe verklaar jij dat die Thomas niet geloofde en wel ging geloven? Hoe geloof jij dat vrienden van Jezus allemaal, bijna allemaal, een marteldood gestorven zijn voor wat ze geloven? We hebben documenten die geschreven zijn 15 jaar na Christus. Paulus schrijft hier: Christus is gestorven voor onze zonden overeenkomstig de schriften, en hij is begraven en hij is opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften, en hij is verschenen aan Petrus, Kefas, en daarna aan de 12, en daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders. Waarom zegt hij broeders? Omdat in die tijd het getuigenis van een vrouw niet meetelde. 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Paulus zegt, Jezus is opgestaan, 500 mannen hebben het gezien. En als je het niet gelooft, ga maar vragen. Ga maar vragen. Zelfs als dat je niet overtuigt, dat er een wonder heeft plaatsgevonden 2000 jaar geleden, dan hoop ik toch dat je wil dat het waar is. Misschien raar, je wil dat het waar is. Want als het wonder van de opstanding waar is, is er hoop. De hoop waar Morgan Freeman mee eindigde. Hoop dat God uiteindelijk alle onrecht recht zal zetten. Hoop dat er een dag komt zonder armoede, zonder pijn, zonder verdriet. Hoop zelfs dat deze aarde nieuw zal worden. Dat wij net als Jezus mogen opstaan uit de dood. Zonder de opstanding heb je die hoop niet. Als je niet overtuigd bent, laat God je dan overtuigen. We praten graag verder met je. Bij de koffie straks. Dat is een alfa cursus woensdag. Praat ons. Stel je vragen. En ik weet zeker dat ik jou niet kan overtuigen hiervan. Maar we kunnen je misschien wel een stapje verder helpen. In je zoektocht. Dit onderwerp is te belangrijk om het op de plank te leggen. Wat is er 2000 jaar geleden gebeurd? Als je vandaag hier gekomen bent en je had gehoopt dat we hier iedereen zouden genezen, kan. Als je een wonder nodig hebt in je leven, ook dan schrijf het op het kaartje. Kom naar voren. We bidden heel graag met je. Misschien vind je dat heel spannend, maar dat is het niet. God wil een vader zijn. En hij wil graag dat we hem vertellen wat we nodig hebben. God is trouw. God is goed. En ik weet zeker dat er een antwoord komt op je gebed. Laat je verwonderen door God. We eindigen met gebed. Dat is gewoon praten met God. Hemelse Vader, ik weet niet waarom we hier gekomen zijn allemaal. Misschien zitten hier mensen in de zaal die op zoek zijn naar een wonder in hun leven, Heer. En daar willen we ons naar uitstrekken. Wilt u spreken in ons leven? Wilt u uw aanwezigheid merkbaar voor ons maken op een manier die betekenisvol voor ons is? Heer, als we worstelen met zieken, ik bid, Heer, dat we die bij u mogen brengen. Maar bovenal bid ik, Heer, dat ik en iedereen hier in deze zaal verwonderd mag blijven, Heer, over uw opstanding, over de dood. Heer, wat een wonder. En dat u daardoor de weg naar u vrij is gekomen. Dat we daardoor zo vanochtend bij u mogen komen. Dat u daardoor bij ons in het midden bent. Dat er niks in de weg staat tussen u en ons. Dat we daarom ook niet ons best hoeven te doen om allemaal goed te gedragen, Heer. Maar dat u het allemaal gedaan hebt. Heer, het is geweldig. Heer, ik bid als mensen die u nog niet kennen. Dat ze hun leven en in uw hand mogen leggen. Mogen geloven in uw Zoon Jezus. Voor degenen die wel geloven, Heer, bid ik voor verdieping. Dat we meer op zoek gaan naar u. Uw plan voor ons leven. Dat we alles in uw hand leggen, Heer. Dank u, Vader, dat u vanochtend bij ons bent.